Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. In deze uitzending van Heiligen Getuigen gaan wij u verder voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag, opgetekend door zijn zus Luciana Frassati. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 15, dat de titel heeft Ik geloof, over het geloofsleven van Pier Giorgio. De crisis van het Ruhrgebied in januari 1923 trof Pier Giorgio diep. Want, zo schreef hij aan zijn vriend Villani, de bezetting van dat stukje Duitsland is een schande, omdat het meest katholieke deel van de Duitse bevolking ruïneert. En bovendien, omdat ik over 2 jaar, als God me het leven schenkt, zelf zal gaan werken in het Ruhrgebied. En als katholiek arbeider zal ik de Duitsers zoveel mogelijk helpen. In die tijd moest hij zich ertoe beperken zijn verontwaardiging en solidariteit met zijn vrienden in Duitsland uit te drukken door aan de katholieke jeugd het bericht te sturen dat op 13 januari 1923 in de Deutsche Reichszeitung werd gepubliceerd met als titel Het geweten van de wereld ontwaakt. En hierbij staat een voetnoot. Het betreft hier de keuze van de titel door de Duitse krant. Een Turijnse student van 22 was het geweten van de wereld. Tot daar deze nota. In deze tragische, pijnlijke tijden, nu uw vaderland wordt vertreden door vreemde voeten, nu uw tegenstander uw huis en haard bezet als een vijand van uw land, zenden wij, katholieke studenten, u de uitdrukking van onze broederlijke liefde. We hebben niet de mogelijkheid om de trieste situatie te veranderen, maar wij voelen in onszelf de grote kracht van onze christelijke liefde die ons tot broeders maakt over alle landsgrenzen heen. De regeringen van nu slaan geen acht op de waarschuwing van de paus. De ware vrede is meer een vrucht van de christelijke naastenliefde dan van de rechtvaardigheid. En ze bereiden voor de toekomst nieuwe oorlogen voor de hele mensheid voor. De moderne samenleving verzinkt in de smart van de menselijke hartstochten en verwijdert zich van elk ideaal van liefde en vrede. Als katholieken moeten u en wij de geest van goedheid uitdragen, die alleen kan voortkomen uit het geloof in Christus. Broeders, weet in deze nieuwe beproevingen en vreselijk lijden dat de grote christelijke familie voor u bidt en handelt zo dat het lijden en de strijd verlicht worden. Aangezien de vrede niet in de wereld kan terugkeren zonder God, houdt u als mannen van goede wil Hem tenminste in uw harten, Hij die in de grot werd aangekondigd door de engelen als redder van de mensheid. Getekend Pier Giorgio Frassati, Circolo Universitario Cattolico Cesari Balbo. En aan zijn Duitse vriend Willibald Leitgebel op 11 februari 1923. Ook wij hebben het mooiste en beste dat God de mensen gegeven heeft verloren, namelijk de vrijheid, zonder de welke het leven moeilijk wordt. De gedachte aan de dood was in zijn laatste 2 levensjaren constant en reëel. Heb je het tragische einde gezien van die arme Loretz, schreef hij aan Villani op 13 augustus 1923. Hij stierf door een ongeluk op de Château des Dames, een heel gemakkelijke gletsjer, die ik 2 jaar geleden beklommen heb met de zoon van de gids Karel, zonder enig risico voor vallende stenen op te merken. Maar dit jaar, door de grote hitte, is de dooi sterker en daarom komen de rotsblokken gemakkelijker los. Dat lot is mij ook beschoren over enkele jaren, en daarom is de moraal, wanneer je de bergen ingaat, moet je altijd eerst met je geweten in het reine zijn, omdat je nooit weet of je nog terugkomt. Maar vanwege dat alles ben ik niet bang. en heb ik meer dan ooit zin om de bergen te beklimmen, de moeilijkste toppen te bereiken, die zuivere vreugde te voelen die men alleen in de bergen heeft. Die zomer trok onze oom Pietro Frassati zich terug in Cosilla om daar op 23 augustus te sterven. Met hem verdween een rechtvaardig man die nooit iets voor zichzelf wilde. Pier Giorgio was bij hem in zijn laatste uren. Onze oom, die zo op mij gesteld is, was zo ontroerd toen hij me zag dat ik vandaag niet meer naar zijn ziekbed ga, omdat ik bang ben dat dat hem te zeer ontroert. Maar nu is mijn plicht gedaan. Hoewel ik onwaardig ben, was ik met mijn lieve mama en zus, die vol liefde voor hem zorgt, een werktuig van de goddelijke voorzienigheid, omdat ik in staat was om hem alle godsdienstige plichten te laten vervullen. Ik geloof dat wanneer hij de heilige hostie ontving, de tranen van vreugde, vermengd met die van verdriet, over mijn wangen liepen. Nauwelijks had hij de hostie ontvangen, of de barmhartige God verzachtte op mysterieuze wijze zijn lijden, en daarna liet mijn oom de parochiepriester roepen om met hem de voldoening te delen dat hij de laatste sacramenten had ontvangen. God, in zijn oneindige barmhartigheid, heeft niet op mijn ontelbare zonden gelet, maar mijn gebeden en die van mijn familie verhoord. En hij verleende onze oom de grote genade dat hij de laatste sacramenten bij volle bewustzijn ontving. Wil geloven dat dit leven een voortdurende voorbereiding moet zijn op het volgende, omdat we nooit de dag en het uur van ons overlijden kennen. 30 dagen later gaf mijn vader, ter nagedachtenis van zijn broer, het miljoen lire dat onze oom ons had nagelaten, weg aan goede doelen. Nog Pier Giorgio, nog ikzelf konden erover beschikken. Voor mijn armen zouden een paar duizend lire genoeg zijn geweest, was het enige commentaar van Pier Giorgio. Hij was 22, zonder inkomen, zonder ook maar 1 cent op zak. Terwijl hij zowel begrip als financiële ondersteuning moest ontberen, op de wegen van God die bezaaid zijn met veel doornen, maar ook met veel rozen, was er af en toe iemand die mij toch, hoewel die hem maar eenmaal ontmoet had, zoals Madame Marie-Cécile van de altijddurende aanbidding, over hem toen hij nog leefde kon schrijven. Turijn, 13 augustus 1923. U zegt, ondanks mezelf kwelt het oneindige me. Dan denkt u aan uw broer, aan die grote en edele ziel, van wie alle inspanningen gericht zijn op een hoger goed. En dan zegt u, misschien is hij in de familie de enige die in het bezit is van het geheim dat tot het geluk leidt. En toch kan hij, precies om die reden, misschien voor degenen die van hem houden, een voorwerp van smart zijn. Het wonder van een korte ontmoeting, die voor een grote geest kon volstaan om een gelijke te herkennen, maakt duidelijk hoeveel geestelijke armoede Pier Giorgio vaak om zich heen moest verdragen. Thank you. Hoofdstuk 16. Vriendschap. De tijd van lange gesprekken was voorbij, en ook de tijd voor uitstel. Alles in die laatste 2 jaren van zijn leven moest zoveel mogelijk opleveren, omdat voor Pier Giorgio alles een laatste kans leek. Daaronder viel ook de vereniging van de Snoodaards, die hij had bedacht en opgezet als een goed werk, zonder dat de leden zelf zich daar ten volle van bewust waren. Snoodaards en schurken waren 2 kwalificaties in het gebruikelijke slang van de Fuccini. De bergen werden als het ware automatisch de voorkeursplek voor de activiteiten van de nieuwe leden van de club, waarvan het voorzitterschap als eerbewijs aan de cavalerie werd toevertrouwd aan Clementina Luto, hoogleraar in de letteren, de Irma Grammatica van de fraaie volzinnen, zoals mijn broer haar beschreef. Op een avond, toen ze naar een toneelstuk van Gioacchino Frosano, Il Conte di Brecar, waren geweest, zag Pier Giorgio een opmerkelijke gelijkenis tussen het personage van Perrault en zijn vriend Marco Beltramo, die daarom de volgende dag begroet werd met een luid: "Jij bent echt Perrault," waarop zijn vriend onmiddellijk terugkaatste: "Dan ben jij Robespierre." Toen die 2 bijnamen aangenomen waren, werd de Terreur geboren, de belangrijkste en enige onderafdeling van de Snoodaards, vooral gespecialiseerd in het uithalen van grappen met hun medeburgers, zoals de andere mensen genoemd werden. Deze nieuwe Terreur werd door de jezuïet Pietro Regini de Compagnie Fracassi genoemd. Hun aanslagen bestonden uit iets dat in iemands bed verstopt werd. Een ezelsmuts die naar een weinig ijverig lid werd gestuurd. Grootsprakerige brieven, pittige grappen, maar ook, en vaak, een zuiver christelijk gevoel. Geen regels, geen vergaderingen, alles werd geïmproviseerd. Waar het om ging, was om zoveel mogelijk samen te zijn onder het mooie vaandel van het geloof. Pier Giorgio voelde aan dat de samenhorigheid van de groep ook een gemeenschappelijk enthousiasme voor christelijk apostolaat kon voeden, en om dat te bereiken gebruikte hij zijn geliefde instrument, de blijdschap, die in verschillende vormen bloeiend aanwezig was in de groep, de collectieve geest ervan versterkte en allen verenigde onder het magische teken van de lach. Alleen zo was het mogelijk om zo'n uiteenlopende elementen bijeen te houden, die niet allemaal gevoelig waren voor de regeneratieve waarden van de geest. Een van de weinige regels van de vereniging was dat een afwezige snoodaard schriftelijk op de hoogte gesteld werd van de activiteit van de groep. Zo begonnen er onder die jongeren, wanneer ze van elkaar gescheiden waren, brieven te circuleren, die plechtig bekendmakingen genoemd werden. De vrolijke bergwandelingen werden een gelegenheid tot broederlijke betrokkenheid. Niet 1 episode mocht worden weggelaten in de nauwkeurig geschreven verslagen. Het is wonderlijk om Pier Giorgio terug te vinden als briljant geschiedschrijver, vooral begenadigd met de gave om gewone feiten en situaties op het niveau van transcendente gebeurtenissen te tellen. Juist hij die er altijd van werd beschuldigd dat hij niet kon of niet wilde schrijven. Onder de magere structuur van de groep, die vooral studenticoos was, verborg zich een verheven doel, dat snel verdween met de dood van Pier Giorgio. Zijn liefdadigheid had ook aan deze kerngroep van jongeren het stempel gegeven van een authentieke gemeenschap van gebed, beschermd door opgewektheid, tot die 4 juli 1925 kwam, die de hoop vernietigde en de dromen tot illusies maakte. Veel werd duidelijk en de ogen van zijn familie en vrienden gingen open toen Pier Giorgio en zijn glimlach hen werden ontnomen. Het feit dat het kleine genootschap door jonge vrouwen en mannen gevormd werd, verminderde de voorzichtigheid en extreme fijngevoeligheid van Pier Giorgio niet. Bij het aanpakken van het probleem van de vermenging van Cesare Balbo met de vrouwelijke kring Gaetana Agnesi. Rond dit onderwerp had hij heldere en strikte ideeën. Hij protesteerde bij de voorzitters en bij Monseigneur Pini zelf toen de betrekkingen tussen de twee verenigingen overdreven intimiteit leken toe te laten. Het probleem gemengde vereniging was toen een hevig bediscussieerd thema van de naoorlogse vrijheid. Het mankeerde niet aan overdrijvingen die aan het belachelijke grensden, zoals een fragment uit een brief van een leidster van katholieke jongeren laat zien. Als een pijnlijke noodzaak ons dwingt om dezelfde scholen te bezoeken als jongens, laten we dan tenminste proberen die schande in onze bijeenkomsten te vermijden. Ook Monseigneur Pini voelde het probleem van die pijnlijke noodzaak absoluut niet aan. Hij die gewoon was om gemengde ontmoetingen, uitstapjes en geestelijke oefeningen te organiseren, waarbij hij aan sommige ook zelf deelnam. Pier Giorgio, die gewend was aan een leven met mij en mijn vriendinnen, aan gemengde scholen, aan diplomatieke en politieke kringen in het buitenland, aan de gezinnen van zijn arme mensen, vond vrouwelijk gezelschap volkomen normaal. Maar hij begreep perfect dat niet iedereen dezelfde opvoeding en mentaliteit kon hebben als hij, en hij had vastgesteld hoe gemengde groepen in sommige gevallen tot een verlies aan inzet en tot futiliteit konden leiden. En hier een voetnoot. Zo protesteerde hij soms. Ik ben boos op Grosso, omdat Cesare Balbo te veel contacten heeft met Gaetana Agnesi. Stel je voor dat Via Principe Amadeo 26 zo ongeveer het hoofdkwartier is van een gemengde club. Langzamerhand is de voorzitter niet meer Grosso, maar de jonge dames van de Circolo. Einde van deze voetnoot. Sommigen vreesden dat de toekomstige assistent-generaal van de FUCI de leden uiteindelijk te veel van hun studie zou afleiden. Ook al is het duidelijk dat de priester slechts alle schapen onder zijn vaderlijke zorg bijeen wilde brengen. Misschien was er door dit verschil van opvatting, naast de discussie die tijdens het congres in Ravenna plaatsvond over de eenmaking van de FUCI met de katholieke jeugd, geen sterk wederzijds begrip tussen Monseigneur Pini en Pier Giorgio. De interessante persoonlijkheid van mijn broer, grappig en vriendschappelijk, maar ernstig in zaken belangrijke zaken, wordt duidelijk in dit fragment van een brief die Pier Giorgio samen met Tina Amone Kat schreef aan Lea Raiteri, gedateerd op 16 juni 1924. Waarde juffrouw, op het ogenblik studeren wij in Turijn, maar we worden geschokt door de monsterlijke dingen die in Italië gebeuren. We leven in een toestand van opwinding, omdat we niet weten wat er nu weer zal komen. Alleen het geloof maakt het ons mogelijk om te leven. En Tina. Frassatino, die hier bij me is, vraagt of de problemen met uw familie zijn opgelost. Ik heb geantwoord dat het u ziek zal maken, en hij lacht daarom als een gek. Weet u wat hij zegt? Zeg aan juffrouw Lea dat ze alleen aan God verantwoording voor haar daden moet afleggen en dat ooit de slechterikken moe zullen worden van hun kwaadsprekerij. Het is niet nodig om aandacht te besteden aan praatjes en veel minder nog om ziek te worden en zich gewonnen te geven aan hen die misschien nooit geweten hebben wat waarheid is. Handel zo dat zij die uw goede werken zien, de Vader verheerlijken. Dat zegt Jezus in het Evangelie. Burger Robespierre draagt me op u om excuus te vragen dat hij u nog niet geschreven heeft, maar hij is zo lui en hij moet kattenkwaad verzinnen met Beltramo, wat hij veel amusanter vindt. Na die mooie illustratie van de frisse en zuivere betrekkingen die tussen deze jongeren bestonden, verbaast de brief niet die Tina Amone Kat een jaar later aan dezelfde Lea schreef, op de dag van de begrafenis van Pier Giorgio. Liefste Lea, misschien heeft La Stampa eerder nog dan mijn brief u het droevige en pijnlijke nieuws van de dood van Pier Giorgio gebracht. De pijn die wij allemaal voelen is onbeschrijfelijk. Woorden kunnen zo'n grote leegte niet vullen. Wie het geluk heeft gekend in zijn nabijheid te zijn, merkt nu hoezeer zijn hart vervuld was van deugden en christelijke gevoelens. Welk een goedheid, fijngevoeligheid, wat een gratie legde hij in het helpen van de armen die hun toevlucht zochten bij hem. Weet u het nog? Velen kwamen hem hier opzoeken bij de partij. Daar was ook de moeder van Bertene, mevrouw Converso, dat kleine vrouwtje dat iedere dag kwam kloppen aan de deur van zijn huis, die altijd open ging. Juffrouw Rico zei me dat ze zag hoe mevrouw Converso zich vastgreep aan de kerkdeur en huilde als een kind. Wel, ze had het recht te huilen. Hij hielp haar zoveel. Het moet gezegd worden, Pier Giorgio had een mooie ziel, die hield van alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat heilig is. Het was een van die zielen die zich weten te verheffen tot in de hoogste sferen en die een geweten hebben waarin het licht van een levend en authentiek geloof schittert. Het geloof dat ons leert om te beminnen in God, met God en voor God. Hij wist te midden van het slijk van deze smerige wereld zijn weg te vinden zonder te struikelen. In één woord, Pier Giorgio was één van die weinige uitverkorenen, zoals het evangelie hem zou noemen. Vergeef me, lieve Lea, dat ik zo mijn hart uitstort en de warge manier waarop ik dit schrijf. Maar anderzijds, aan wie anders kan ik mij toevertrouwen dan aan u, die hem gekend hebt en die hem zo nabij was. Weet u nog dat hij onze raadsman was, altijd bereid om het juiste woord te zeggen, om ons in goede verstandhouding te zien? Heel alleen binnen deze vier muren, die me aan zoveel gelukkige en onbezorgde momenten herinneren, lijkt alles nu anders. Bij de vereniging zie je niemand meer. Het lijkt wel of die in de steek gelaten is. Ik heb geprobeerd te bidden, maar het is me niet gelukt. Ik was begonnen de rozenkrans te bidden, maar toen ik keek naar de rozenkrans in mijn handen die Pier Giorgio mij gegeven heeft, ook al is het niet veel, kwamen de volgende woorden weer in mijn gedachten. Bewaar die als herinnering aan mij. En als u elke keer dat u een rozenhoedje bidt, een extra wies gegroet bidt voor mij, zal ik u erg dankbaar zijn. Die rozenkrans is en zal voor mij de mooiste herinnering zijn die ik van hem zal bewaren. Ik hoop dat ik in augustus bij u kan komen. Dan zullen we samen herinneringen kunnen ophalen aan de dierbare overledene. Tina. Thank you. De volgende brief, die Clementina Luotto ook op 6 juli 1925 aan Marco Beltramo schreef, geeft een idee van wat de aanwezigheid van Pier Giorgio was en betekende. Marco. Het is de eerste nacht waarin Pier Giorgio niet thuis is, althans met zijn heilige persoonlijkheid, waarvan ik gisteren nog de genade had die te aanschouwen in een licht van onzegbare schoonheid en zuiverheid. Ik heb niemand om samen mee te huilen, en ik denk aan u, die hem in alles zoveel nabijer was dan ik. Tegenover dat bed dat mij een altaar lijkt, heb ik voor de eerste keer gevoeld, met een ontreddering die ik nooit onder woorden zal kunnen brengen, dat de dood van boven komt en dat het een ten hemel opneming was. Ik merk nu dat ik zo onwaardig was deze ziel te benaderen dat ik ervan beef. Ik ben vol verwarring en pijn, omdat ik denk dat als hij me ziet zoals ik werkelijk ben, Pier Giorgio me niet onder zijn vrienden had kunnen rekenen, onbetekenend en minderwaardig als ik ben, en dat het een vergissing was om hier op aarde met mij om te gaan. Of misschien zal zijn liefde mededogen hebben voor wie dat het meeste nodig heeft. Ik kan niet bidden. Ik wil niet zeggen voor hem, wat me onzin zou lijken, maar tot hem, opdat hij me helpt om het waar te zijn me hem te herinneren. Ik heb de indruk dat, als straf voor mij, het dreigement uit het evangelie werkelijkheid geworden is. Ik zal de herder slaan en de schapen zullen verstrooid worden. Het was zijn goedheid die ons bijeenhield. Mogen de Heer de voetstappen tellen die hij gezet heeft om bij mij te komen, bij mijn moeder, om mij te groeten, zijn goede wensen, zijn onveranderlijk geruststellende woorden, om het licht van zijn zachtaardige ogen te brengen. Ogen met de onschuld van een kind en de diepte van een helderziende. Wie zal het beeld van zijn glimlach uit ons geheugen wissen en zal het ons ooit nog teruggeven? Marco, de Heer heeft ons die nacht in de trein gegeven van Turijn naar Aulx, te midden van de glans van de sneeuw, opdat we bij hem zouden zijn, opdat we hem zouden zien, onevenaarbaar onder de meest uiteenlopende aspecten, met die regenjas van hem, terwijl hij het spoorwegpersoneel hielp om de bagage te verplaatsen, en dan naast de trein, in de regen en de sneeuw, om de verzen waar hij zo van hield, van Carducci en Maradi te declameren, hardop, omdat hij dacht dat niemand hem hoorde. Het geluid van zijn stem bereikte ons, soms luid en soms gedempt, en we lachten, maar we voelden aan dat alleen hij dat zo kon doen, zo zijn. Daarna kwam hij weer binnen in de coupé, herinnert u zich dat, en iedereen protesteerde tegen het lawaai. Toen hield hij zich verder rustig op zijn plaats, naast mij, aan de andere kant van de armleuning, en ik dacht dat hij sliep, maar ik merkte dat hij de rozenkrans bad, zijn grijze rozenkrans, het souvenir dat we allen van hem hebben. En wat me 2 dagen geleden dierbaar was, is me vandaag zo heilig dat ik alles zou geven om het niet te verliezen. En wij, de meisjes, hebben die nacht gegeten, en hij zelf nodigde ons daartoe uit, zodat we ons niet slecht zouden voelen. Maar hij niet, hij heeft niet gegeten, en u ook niet, Marco. En daarna, bij dageraad, in dat zachte licht, als een soort droom, leken jullie mij, allebei in dat kerkje, ik herinner me jullie bij dat kleine altaar, zo sterk, zo goed, dat ik me absoluut te ver van jullie voelde. Wie zal er nu nog de bergen intrekken? Ach, zijn rugzak. Herinnert u zich zijn jas? Op het plateau van de Musa en die mineralen die wij droegen voor een minuscuul stukje granaat, zeiden wij, en hij lachte. Hij lachte en straalde van vreugde. En zijn gefluit om de achterblijvers te roepen. En de maaltijden die hij voor ons klaarmaakte. Van zoet over hartig naar zuur en dan weer zoet en opnieuw hartig. En Tina, maar Frassati, je bederft onze eetlust. En hij bood zijn excuses aan alsof hij een ernstige fout had begaan en gaf ons alle lekkere dingen met die diepe stem, met dat brede gebaar, zodat, voor wie dat in gedachten hebben, met hem voor altijd het levende beeld van de hartelijkheid verdwenen lijkt. En dan had hij zo'n frisse, delicate attenties, dat zijn krachtige gelaat bij momenten zacht en dromerig leek als van een kind. Hij was dankbaar als je hem een sinaasappel aanbood, als je hem een bloem gaf. Hij bewaarde die met zorg. Dit jaar schreven de vrienden van onze groep me: jammer dat je niet bij ons bent. Maar hij schreef, zonder iets van die brief af te weten: je bent altijd bij ons, zelfs als je veraf bent. Hij begreep alles. In het boek dat je me gegeven hebt, Marco, staat een heel mooie gedachte die een sublieme bijzonderheid van Pier Giorgio's ziel verwoordt. Je kon tegenover hem elk gevoel uitdrukken, mits het oprecht was, met de zekerheid niet verkeerd begrepen te worden. Het enige wat hij niet begreep, was dubbelhartigheid. Edelere gevoelens koesterde hij dusdanig dat je je geen grotere eerbied of trouw op dat vlak zou kunnen voorstellen. Toen we die dag omhoog liepen naar Soze en het sneeuwde, was zijn grootste zorg zijn Schotse baret. Die mocht niet nat of verpest worden, omdat het een cadeau was van zijn zus. Herinnert u zich dat Pier Giorgio zijn haren vol sneeuw had en dat we toen zijn hoofd hebben omwonden met een oranje sjaal, waardoor hij eruit zag als een sja, en hij lachte erom. Maar de baret was warm opgeborgen in Oaks, niet in zijn rugzak, omdat er te veel harde blikken in zaten, maar in de mijne, mooi opgevouwen tussen de wollen kleren. Toen we aangekomen waren, wilde hij ons zijn witte wijn aanbieden, en we hadden de indruk dat we de koningen van Soze waren, dat de anderen, vergeleken bij ons, belachelijk waren. En dan moet je bedenken dat ik niet eens mijn skis kon vastmaken. Och, wat een wonderlijke jeugdigheid die van hem uitging en om hem heerste, en ons zo licht maakte, zo bereid om de bergen te beklimmen, zo vrij van elke hindernis voor stervelingen, zo dicht bij God die hij in zich droeg. Wie zal ons nog die zuiverende vreugde geven? Wie zal, niet alleen onder onze ogen, maar in onze harten, het wonder van die vrolijke, onbezorgde, frisse en verkwikkende, zoals het water van de bergbronnen, heiligheid vernieuwen? Ik denk dat zo'n groot wonder van genade vlak bij mij geweest is en dat ik het in mijn domheid niet gemerkt heb. Niet dat ik niet onmiddellijk gemerkt heb dat er in hem iets absoluut buitengewoons was. U bent mijn getuige dat ik, nu de dood hem ons laat zien in het licht van de brandende braamstruik, niets zeg wat ik eerder ook niet gezegd heb of wat wij zeiden. Maar ik heb hem niet om hulp kunnen vragen. Ik heb niets geleerd, niets. En bovendien, ik heb het niet begrepen. Die avond, Marco, de laatste avond dat we bijeen waren, ging het al niet goed met hem. Die winter, in zijn nieuwe bergbekleding, zag hij eruit als in een brons gegoten. Maar die dag leek hij me opeens gekrompen, vermagerd, vermoeid. Ik dacht aan de examens en aan de hitte, maar hij was ons al aan het verlaten. U bent bleek, Frassati. Ik heb nood aan de bergen. Ja, aan stijgen, omhoog, en niet met ons. Ik kon geen rust meer vinden. Alles wat me een geschenk leek in het leven, zie ik nu als een straf. Een band die aan de aarde ketent. De waarheid is daar, op dat bed, waar een bovennatuurlijke ingetogenheid van afstraalde. De maan schijnt. Die maan waarvan we hoopten dat die ons gezelschap zou houden tijdens onze klimtocht. En hij is niet meer bij ons. Ik denk dat ik gek word. En toch geeft hij zijn arme ouders de kracht om te leven. Hij zal ons die werkzame liefde geven die wij nodig zullen hebben. Alleen omdat hij ons het onvergelijkelijke geschenk van zijn vriendschap heeft gegeven. Zullen we samen naar hem toe gaan? Ik denk terug en ik huil alleen, ver van mama en Paolo. Ik durf met niemand over mijn verdriet te praten, omdat ik de indruk heb dat ik zijn gedachtenis ontheilig en omdat alleen Laura, Tina, u en Severi weten wat voor een groep wij met ons zessen vormden en van welke orde de gemeenschap van geest en van vreugde was die hij gecreëerd had. Hij sleepte ons mee en wij volgden. Zullen we in staat zijn verder te gaan, nu hij ons alleen heeft gelaten in de beproeving? We zullen het proberen, nietwaar? En we zullen elkaar helpen. Of beter, u zult mij helpen. Vergeef u me, lieve Marco, en bekijkt u maar of ik u mijn broer mag noemen. Die bliksem die ons in het diepst van onze ziel geraakt heeft, geeft ons een helder besef van onze gevoelens en onze plichten. Laten wij ons vastklampen aan het kruis en van elkaar houden in herinnering aan hem, alsof hij nog in ons midden was, en nog meer zelfs. Zo zullen we misschien soms nog een glimp van zijn glimlach terugzien. O goedheid, gij zijt vol licht en warmer dan de zon, en gij zijt eeuwig. Broeders en zusters, beste luisteraars, hier beëindigen wij voor vandaag het voorlezen uit het leven van Pier Giorgio Frassati, een leven in heiligheid van dag tot dag. Wij wensen u voor vandaag nog een gezegende dag toe en graag tot een volgende keer.